Vi lesen i Guds ord Johannes 16 vanaf vers 19 door vooraf de wet des Heren, welke beschreven is in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt, het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, het tweede gebod. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Hij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Johannes 16 vanaf vers 19. Jezus dan bekende dat zij hem wilden vragen en zeide tot hen, vraagt hij daarvan onder elkander dat ik gezegd heb, een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Voorwaar zeg ik u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl haar ure gekomen is. Maar wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar zeg ik u, al wat gij den Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de ure komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar uw vrijheid van de Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik den Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van den Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot den Vader. Zijn discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van noden dat u iemand vraagt. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hen, gelooft gij nu? Zie, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden en iegelijk naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen.
Laten we trachten om het aangezicht des Heren te zoeken. Aanbiddenswaardig, trouwhoudend en volzalig verbondsgod in de hemel. In de toenadering tot uw heilige troon wil ons brengen onder de betamelijke indrukken van de hoogwaardige majesteit van de grote God van hemel en van aarde, die de rechter der ganse aarde zijn. En voor wie geen sterveling kan bestaan. O, dat die majesteit van de grote God, tegen wie we gezondigd hebben, ons een diep besef en indruk zouden schenken. We zouden niet weten waar we kruipen moesten. Als een kleinste indruk ervan kregen wie gij zijt en wie wij daar tegenover zijn. O, wat zouden die beschaamd worden van die grote heilige majesteit. Zouden ons aangezicht bezoeken te bedekken. Zouden onze neus in stof steken. Wie kan voor die grote God bestaan? Maar nu hebt gij aanbiddelijke Heer Jezus de weg geopend en gebaand. In wien en door wien het alleen mogelijk is. Dat een vader nog met een mens te doen kan hebben. We hebben het al uit uw woord gehoord. Al wat gij de Vader zult bidden, in mijn naam, dat zal hij u geven. Hadden u een kruimeltje geloof, en hadden u geloof als een mosterdzaad, dan zouden we dan gelukkige mensen zijn. Dan zouden we niet op onszelf zien, dan zouden we niet op omstandigheden zien, dan zouden we op geen sterveling zien op deze wereld. Maar dan zouden onze ogen gericht zijn op de Zoon Gods alleen. En in hem en door hem op God en Vader. Gelijk de dienstknecht ziet op de hand zijn scheren. Gelijk we gezongen hebben. O, dat onze ogen ook op u geslagen mogen zijn. O, dat onze hulp en onze verwachting van u de zalige God mogen wezen. Uit en van onszelf, dan zijn we lege mens. Leeg van u, maar wel vol van onszelf. En vol wat dat niet deugt. En vol van de wereld. En vol van de zonde. En vol van alles wat goddeloos is. Maar mochten onze zielen eens een weinig vervuld worden. Met die diepe betamelijke indrukken van de hoogwaardigheid. Van de grote God en Vader in de hemel. O, wat zouden we diep voor u bukken en buigen. Weg zou het ongeloof zijn. Weg alle wantrouwen. Er zou een vlak veld in onze ziel zijn. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. De wereld niet, maar in mij zult ge vrede hebben. Een zoete vrede, een zalige vrede, een goddelijke vrede. O vrede met u, groter is er niet te bedenken. Als de vijandschap weggenomen is, als de middelmuur van afscheiding weggenomen is, als er geen beletsel meer is, een vlak veld tussen u en tussen onze ziel, wat groot voorrecht is dat. Als dat ons te beurt mag vallen, als dat voor het eerst of bij vernieuwing mag gebeuren in deze dag, in deze morgen, hadden we een zalige vrucht en een onuitnemend groot voorrecht. Och, zou u dat willen schenken en werken, dat er de wapens van vijandschap mochten inleveren en neerleggen door de genade Gods en die hartelijke keuze in de ziel geboren mag worden om u te zoeken, om naar u te vragen, om met u verzoend te worden, om tot u bekeerd te worden. En zo die droefheid naar u gewerkt mag worden, die een onberouwelijke bekering werkt tot eeuwige zaligheid. En dat dat nieuwe geestelijke leven wat uit u is en naar u vraagt en zoekt en zonder u nooit meer geholpen kan worden en buiten Christus niet bekeerd kan worden, dat het door genade geoefend mogen worden en dat eraan ontdekt worden dat de wapens van eigen gerechtigheid een verger en een vreselijker wapen is tegen tegen de Zoon van God dan onze ongerechtigheden. Och, als we maar aan ontdekt worden, we zouden tot onze diepe schaamte voor u belijden, onze overtreding. En onze afmaking tegen u, de levendige God. En dat het onze gerechtigheden zijn, die een speer zijn in het hart van de Zoon van God. Dat te mogen aanschouwen. Oh, we zouden het verstaan, wat de profeet heeft getuigd. Ze zullen over hem rouw klagen, als over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen. Die heilige smart vermengd met een heilige blijdschap. Och, dat grote geheim mocht u zelf willen leren. En dat zo de band gelegd mogen worden met een Zoon van God die in eeuwigheid niet meer verbroken zal worden. Daartoe mocht u de waarheid genadig willen zegenen. Niet alleen hier, maar ook aan andere plaatsen. Overal waar uw woord gebracht wordt, gepreekt en gelezen, wil u het vergezellen met goddelijke kracht. Dat het zaad van het evangeliewoord een diepe wortel mag schieten, opdat het op de bestemde tijd ook een vrucht mag dragen, 30, 60 of 100-voudige vrucht. Dat de naam des Heeren verheerlijkt werd. Uw koninkrijk mogen toekomen en uitgebreid over de lengte, de breedte der aarde. Getrouw en aanbiddelijke zonen Gods, verheerlijk nog eens uzelf. U hebt maar te spreken, dan is te gebieden en dan staat er. Dat uw scherpe pijlen mogen treffen in het hart van koningsvijanden, die dodelijk gewond ter aarde vallen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om zalig te worden en behouden te worden? Dat uw volk gesterkt, gesticht, bevestigd mogen worden in het zalige geloof in Jezus Christus. Dat de oefeningen des geloofs gewerkt werden door de kracht van de Heilige Geest. Dat alle hoogten ter neergeworpen mogen worden, alle dalen gevuld. Opdat de koning der Heere mogen ingaan. Die levensvorst en koning des vredes, die opgevaren zijt in de hoogte, die de gevangenis gevankelijk heeft genomen. Gij voert een hemel op, o Heer, vol eer. De kerker werd u buit, o Heer. Gij zag uw strijd bekronen, met gaven tot haar mensen troost, opdat een wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Een wederhorig kroost. Krijgt die zalige belofte van eeuwig bij u te mogen wonen, dan is het voor ons allen, zoals we hier zijn, nog mogelijk. Dan is er nog een brede en een mogelijk, een brede poort geopend in de gerechtigheid van de Zonen Gods. Och, als onze ogen er maar voor geopend mogen worden. En dat er zomaar een onderwerp gemaakt werden door uw goddelijke genade. Dat mocht u willen schenken. En dat de kracht van boven, en dat we onszelf zo mogen leren kennen, en dat we de Zoon God zo mogen leren kennen, als de opgestaan en verheerlijkte levensvorst, en dat gij uw gaven uitdeelt onder de mensen en onder de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Die genade mocht u willen schenken door de kracht van het woord Gods. En daartoe ook oprechte mensen, jonge mannen willen opwekken, die de Heere Gods bedoelen en het welzijn van Sion beogen, onpartijdig, oprecht, getrouw en een warm hart omdragen voor hun arme, onbekeerde medemens. Dat mocht u zelf nog eens willen werken. Zo'n eeuwig wonder wezen dat dat nog mag gebeuren. En dat niet alleen, maar dat er ook vruchten mogen gezien worden en geopenbaard. Dat uw kerk uit die lage stand opgehaald zou mogen worden en de dodigheid zou wijken, de geesteloosheid weggenomen werd door de geest des levende Gods en oprecht nieuw geestelijk zuiver leven geopenbaard mag worden, dat gij verheerlijkt werd, een arme zondaar en gezaligd, verheerlijkt al zo uzelf en zo mocht u dan mensen willen uitstoten in uw wijngaard en die er zijn willen bekrachtigen, versterken, ondersteunen als van onder eeuwige armen waar dat ze zich ook bevinden, sommigen moeilijk in hachelijke omstandigheid. Och, u mocht ze willen gedenken aan de rijkdom uw genade, dat de verdrukkingen nog mee mogen werken ten goede. Een van uw knechten is gisteren gestorven, die wel buiten ons kerkverband was, maar toch ook op deze preekstoel meerdere malen is voorgegaan. En zo er toch ook hoop is, gegronde hoop, dat een de strijdende kerk verwisseld heeft met de triomferende kerk. En als een zondaar binnenkomt, dan zouden wij weten wie had hem moet bedanken. O, dat zou toch zo'n onbegrijpelijk wonder zijn. Dat een zondaar gezaligd, gekocht met de dierbare prijs van het bloed van de Heere Jezus. En dan eeuwig voor de troon. O, het zou net wezen als bij de kinderen Israëls. Toen ze door de Rode Zee waren en omkeken, toen zagen ze pas het ontzaglijke gevaar waar ze uit verlost waren. En zo zou het toch met de verloste schaar voor de troon ook zijn. Als ze dan mogen omkijken waar ze vandaan komen. En welk ontzaglijk gevaar en eeuwige ellende dat ze ontkomen zijn. En verlost uit vrije genade één. Alleen eeuwig bloeit de gloriekroon. Het hoofd van Davids grote zoon. Gij krijgt de eer, Heer Jezus. Hier kunnen we het niet naar waarde. Hier kunnen we het ook niet zo we het zo graag zouden willen. Maar de tijd komt dat gij het wel krijgt. Ten volle, van harte, volkomen. Gedenk de nood van zieke mensen, zwakke mensen, weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden, rouwklagenden. Ieder heeft zijn eigen pak te dragen in dit leven. Eén, daar mensen moet opgenomen worden in het ziekenhuis uit de gemeente. U mocht het willen zegenen. De handen van de doktoren bestuurd werden. Dat de middelen aangewend werden tot genezing. Alle krachten der medicijnen, alle voorzichtige behandeling der medicijnmeesters is toch ook uit u en door u en van u. En dat het ook tot u mogen zijn. En daarom breekt het zo aan in deze tijd. Niet alleen in deze tijd, maar het is de mens eigen. We zijn nog wel gewoon om in benauwdheid tot u te roepen. Maar waar is nu de vrucht als we eruit verlost zijn? Waar is nu de vrucht en de dankbaarheid dat we tot u mogen wederkeren? En als we nu gezond zijn, dan hebben we dubbele reden om u te danken. Dat we nog een gezond lichaam mogen hebben. We waarderen het niet voordat we het verliezen. Dan zullen we het wel waarderen. Maar geef dat we het ook in onze gezonde dagen eens mogen waarderen. Dat we nog elke dag gezond mogen zijn, ons werk mogen verrichten. Dat we nog de gelegenheid krijgen om op te komen onder geklank van uw woord en goddelijk getuigenis. U mocht dan het een met het ander genadig willen zegenen. Uit en door helpen en ook zo de gezondheid doen reizen. Opdat uw naam verheerlijkt werd. Uw kerk en uw Sion gebouwd. Grote koninklijke vorst des levens de hulde mag ontvangen. Nu en tot in de dag der eeuwigheid. Amen. Zingen van Psalm 27, het derde en het vijfde vers. Opdat ik daar mag merken en aanschouwen, Heer uw huis, Heer schone heerlijkheid, en de tempel vrij zijnde van benauwen, wel mag al sinds doorzien met vrolijkheid. Want als ik zal wezen bezwaard met nood, ik zal daar verborgen zijn tallertijd. En in een heimelijk oord zijn bevrijd. En daarna verhoogd zijn in ere groot. En wat er verder volgt in het vijfde, 3 en 5 van Psalm 27. Geliefden, Jesaja in het 30e hoofdstuk, het 18e vers, zegt: welgelukzalig zijn allen die hem verwachten. De Heere verwachten. O, welk een barmhartig en genadig God is de God van Sion. Hoe is zijn waarde en lieve dierbare naam waardig om te wachten. Maar als er dan een groot aantal hindernissen en snijdende teleurstellingen voor een arme, wachtende ziel in de weg komen. O geliefden, als de Heer komt, vergoed dat alles. Ofschoon menigmaal de uitgestelde hoop het hart krenkt, maar als de begeerte komt, is die een boom des levens. Het zal alles vergoeden, hoe lang gij ook op de Heer gewacht hebt. God heeft met lijdzaamheid als het ware op u gewacht. Hij heeft met taaie geduld en tederheid op u gewacht. In overeenstemming met zijn goddelijk voornemen om uw barmhartigheid te bewijzen. En klaagt u nu dat ge zo lang op hem moet wachten? Is het dan niet billijk dat ge ook op hem leert wachten? Opdat de zonde bitter voor u zal worden. Maar hoe dit zij, de belofte is zeker en gewis, wel gelukzalig die de Heere verwachten. Hij heeft op u gewacht in al uw omzwervingen, arm kind van God, in al uw opstand, in al uw snoodheid, in uw natuurstaat tot een bepaalde tijd toe. Hij heeft een tijd gesteld om de vaten der genade zijn stem te doen horen en hen levend te maken. En als die tijd komt, dan zal hij u genadig zijn. Daarom zal hij verhoogd worden, opdat hij zich over uw lieden ontfermen, want de Heer is een God des gerichts, getuigt Jesaja. Hij dwaalt niet. Nee, in al zijn beschikking ligt wijsheid. Daarom welgelukzalig zijn ze die hem verwachten. Wel, mijn vrienden, zou ge dan op de Heere niet wachten? Zulk een zalig God, die u het leven, de eeuwige gelukzaligheid geven kan en wil. Mensen die dood in zonden en misdaden zijn, kunnen niet op de Heere wachten. Ze mogen door de onwetendheid van God en hun eigen harten denken dat ze op hem wachten. Door naar kerk te gaan, door een preek te horen, door een versje te zingen en samen te komen en wat ze dan noemen de zondag te eren en te heiligen. Ze kunnen wel veronderstellen dat dit wachten op God is, maar het is louter een wachten op zichzelf. Het is maar een komen en gaan van de ene plicht tot de ander, van het ene gebod tot het ander. Maar dit komen en gaan van gebod tot gebod, dat is geen wachten op de Heere. Een wachten op de Heere, dat is een onrust buiten de Heere. Dat is een onvergenoegd, onvoldaanheid buiten God. Velen willen een rustige en een gemakkelijke godsdienst. Velen willen zich bezighouden met de dingen van de wereld en dingen van de godsdienst. En noemen dan hetgeen wat ze in hun godsdienst bedrijven een wachten op God. Ach nee, mijn geliefde vrienden. Dat is niet het wachten op de Heere. Het wachten op de Heere, dat is een eigenschap dergenen die door God levend zijn gemaakt en om God verlegen zijn. Die om zijn Zoon verlegen zijn en die om zijn Geest verlegen zijn. En die buiten hem niet kunnen leven. Ze verwachten het dan ook niet van een predikant. Ze verwachten het niet van een mens. Ze komen hier niet in Gods huis voor een mens. Ze komen om het woord Gods te horen en dat de Geest het in hun hart thuis brengt. Heere, zeggen ze, ik heb u nodig. Zonder u kan ik niet leven. Spreek gij nog eens tot mijn ziel. Het is alleen uw stem wat mijn ziel kan verkwikken. Zulk een aardenvat, zulk een worm als ik ben, ik heb u nodig. Ik heb uw geest nodig, uw kracht. O, geef mij de begeerte, mijns harten. Nu dezelfde wil de Heer in genade verhoren, gelijk de woorden van onze tekst daarover handelen, die u kunt vinden in Johannes 16 en daarvan het 22e vers. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Met de hulp van Gods, zover het de Heere behaagt, om de woorden te ontsluiten, wil ik deze morgen in de eerste plaats met u letten, dat al Gods kinderen een tijd van droefheid hebben. En in de tweede plaats, dat al Gods kinderen een tijd van blijdschap hebben. Ten eerste dan dat al Gods dierbare kinderen en gunstgenoten tijden van droefheid hebben. Ja, mijn vrienden, Gods waarheid getuigt dat. En dat zal nimmer tot hem ledig wederkeren. Droefheid, nog de blijdschap, zal in hun ondervinding ontbreken. Wat God besloten heeft, dat zal ook gebeuren. De mate van het een en de duur van het ander en de weg van de vervulling van de goddelijke beloften, dat ligt alles in Gods eigen wijsheid besloten. En niet tegenstaande dat ze zoveel wantrouwen hebben en zoveel ongeloof en zo dikwijls de oprechtheid van hun eigen bevinding in twijfel trekken, toch zal Gods waarheid nimmer falen. Gods woord zegt: gij hebt nu wel droefheid, maar gij zult blijdschap ontvangen. Deze beide tijden van droefheid en van blijdschap, van ledigheid en van volheid, van hongeren en van eten, van doorwonding en van heling, al deze tijden zijn in Gods hand en bij hem bepaald. En het is goed voor ons als God ons het geeft, dat we dat ook daar mogen zien. En dat we het bij hem mogen waarnemen. En dat we het van hem mogen verwachten. Het blijkt dus duidelijk uit onze tekst dat de voornaamste bron van al de droefheid die wij ondervinden voorkomt uit de verberging van Gods aangezicht. En de ontdekking die wij van onszelf gekregen hebben. We zien het in ons teksthoofdstuk. De Heere had gezegd tot zijn discipelen dat de tijd gekomen was dat hij hen verlaten zou en naar den Vader zou gaan. Hij zegt: een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot den Vader. En dan bleken zij zeer bewust te gevoelen. Maar het was nodig dat hij hen zou verlaten, opdat ze duidelijker de waarheid en de betekenis ervan leerden verstaan. En mijn vrienden, nut en de betekenis verstonden ze toch zo weinig. Ze zagen en gevoelden toch nog zo weinig van hetgeen wat de Heere met hen en voor hen had gedaan, terwijl de Heere nog bij hen was. Zolang de Heere bij hem was, dan hadden ze toch zulk een geringe geestelijke kennis en bevatting. U kunt dat toch wel nagaan uit die eenvoudige vragen die ze hem stelden, soms als kinderen gelijk. Maar nu is de tijd gekomen dat hij hen grotere dingen zal gaan tonen. Daarom zegt hij: het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En wanneer die zal gekomen zijn, de geest der waarheid, die zal u in al de waarheid leiden. O, welke blijdschap gevoelden ze toen die geest op de dag van Pinksterfeest in hen kwam en de belofte van Jezus vervuld werd. Deze geest kwam niet door menselijke geleerdheid. Die kwam ook niet door verrichting van mensenwerk. Och nee, mijn vrienden. De kracht des geestes viel op hen. Het huis des Heeren werd vervuld met heerlijkheid. En de vrucht was dat hun harten brandden van liefde. en dat de schrift werd geopend. Nu zagen ze de persoon van Christus in een geheel andere gedaante en gloed. U ziet, ze hadden een gezegende openbaring van deze zaken aan hun ziel. En dat zonder op de mening van anderen nauwkeurig acht te slaan. Kijk maar naar die arme Petrus, die visser. Hoe stond hij vrijmoedig als een leeuw? En toch zo eenvoudig als een kind. Niet de taal van menselijke geleerdheid en gewichtigheid. Niets van dat alles. Een eenvoudige uiteenzetting van de verheerlijking en verhoging van Christus, gekruist voor de zonden van zijn volk. Wel nu, het is wel zo eenvoudig en gewoon, alsof het door de meest ongeletterde man die ooit geleefd heeft gesproken werd. En de vrucht daarvan, dat ze tot hem zeiden, wat zullen we doen, mannenbroeders? Maar nu terug naar ons hoofdstuk. De Heer Jezus zegt dat hij zal lijden, dat hij zal opstaan en dat hij wederom een weinig tijd bij hen zal zijn en dat hij hen dan voorgoed zal verlaten. En daarover zijn ze bedroefd. Ze voelen zich dan als verlaten van hun leidsman en leermeester. Daarom, de Heer Jezus kende hun smart en vrees, voegt daar een belofte bij van de Heilige Geest. Omdat ik deze dingen nu tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zal u een andere trooster geven en dan zult ge blijdschap hebben. Dan zal uw hart zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. O mijn vrienden, wat is dat toch gezegend, als er een woordje van Jezus in onze ziel invloeit en als we gemeenschap met hem mogen ondervinden. Zoals het met zijn dierbare discipelen was in de dagen van zijn omwandeling, zo is het nog met zijn discipelen tot op de huidige dag. En zo is het nog ook voor degenen die met ons samen in deze kapel vergaderd zijn. Als u enige schriftuurlijke grond hebt om te geloven dat u in waarheid tot zijn geestelijk huisgezin behoort, indien hij zijn gezegende tegenwoordigheid voor u dan inhoudt en voor uw ziel verbergt, is er dan geen droefheid in uw hart? Dan is er niets meer onder de ganse hemel dat uw schrijnende lege ziel kan vervullen, want de Heere is afwezig. Christus, de rots der eeuwen, te missen tot een troost en een rustgrond voor het hart, zou dat de ziel niet leeg houden en beroerd en bewogen maken? Och ja, want wij gevoelen dat onze arme ziel op deze rots gebouwd moet worden. En als gij dan het licht van zijn aanschijn inhoudt, dan komen wij in donkerheid en duisternis. En dan beginnen wij te vrezen dat het nooit meer licht zal worden. En dan denken we dat het huis van onze hoop op een zandgrond is gebouwd. En u weet het, de mensen die het huis van hun hoop op zand bouwen, die zullen ondervinden als de hoge vloed komt en de winden krachtig waaien, zal omvervallen. En zijn val zal groot zijn. Nu, als Jezus zijn aangezicht voor ons verbergt, dan worden onze arme zielen dikwijls zo bevreesd en zo geschud en zo bewogen, dan denken we dat we onder het getal behoren van die dwaze bouwers. Scherenvolk weet wel dat Christus hun enige toevlucht is. Maar als het stormt, als ze in de diepten komen, dan kunnen ze hem niet meer vinden. Dan kunnen ze hem niet meer zien en gewaar worden. En worden ze bevreesd dat de storm hen zou doen verzinken in de bodemloze diepte der hel. Ze vrezen dat ze niet onder het ware volk van God behoren, voor wie hij een verberging tegen de wind is en een schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En dat is dan de oorzaak van hun droefheid. want Christus is het brood des hemels. En er is niets anders wat een hongerige ziel kan vervullen en spijzigen. Niets kan hun honger verzadigen. Als Jezus zich terugtrekt, mijn vrienden, dan verhongert een arme ziel. Dan kan ze zichzelf niet in stand houden. Niet op haar beproevingen, nog op haar voorgaande bevinding kan ze meer rusten. Ze kan zich ook niet voeden met het beschreven woord van God. Ze zoekt in Gods woord, ze zoekt in zijn getuigenis, maar ze mist die zoete, gezegende invloed en die zalvende kracht van de Heilige Geest. Niets wordt daarvan gevoeld, nog genoten. Als de Heere zich terugtrekt, als zijn het brood des hemels, waar moet ze dan haar spijzen halen? Dat is een volk die alleen maar tevreden en geholpen kunnen worden met het brood des levens zelf, om daarvan te proeven en te smaken. Gods kinderen zijn geen mensen die tevreden zijn met louter en alleen maar naar het brood te kijken, of over het brood des levens te praten. Nee, ze hebben er behoefte aan. Ze willen eten, ze willen drinken, ze willen smaken. Ze willen vreugde en blijdschap in de Heere hebben. Heere Jezus is niet alleen het brood des levens, maar Hij is ook het licht des levens. Een gezegende, lichtende ster om te schijnen in de duisternis. Nu wanneer dit licht gemist wordt en wanneer het al om duisternis en donkerheid is, en dat die ster in hun hart niet opgaat, dan tasten ze rond in een middernachtelijke duisternis. Er zijn veel beleiders die hun hoofd vol teksten hebben, en in alles wat ze zeggen weten ze wel een hoofdstuk te vinden wat hun kan helpen. Maar helaas, ze helpen zichzelf in plaats van dat vurige wachten en verlangen op de gunst des Heeren en op de tegenwoordigheid des Heeren.
En gehoorzaamheid die men God schuldig is, maar hem daarin getrouw blijft, ofschoon men om zijn naams wil wordt verdrukt, of op een andere wijze hard gekastijd, dat men evenwel niet nalaat in zijn naam te geloven, op zijn macht en waarheid betrouwen, op zijn belofte hopen hem aankleven, hem tot een einde toe belijden en verheerlijken. Dat wordt genaamd vasthouden aan zijn oprechtigheid. En lijkt wel lezen in Job en getrouw te zijn tot een dood. Met een voornemen des harten bij de Heere blijven, om de vrijmoedigheid niet te wegwerpen. Hoezeer Job van de Heere werd gedrukt, van zijn vrienden omgeschud, van zijn eigen gedachten geslingerd, zo was dit even op wel zijn oprechte betuiging. Ziet, zo hij mij doden, zou ik niet hopen. Hoewel de apostel Paulus om de naam van Jezus zoveel moest lijden, zo bleef hij echter zijn Heere getrouw. Hij verklaarde dat hij bereid was niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven voor de naam van de Heere Jezus. Hij heeft het ook met de daad getoond. Hij is gevangen, gebonden en gedood. Hij heeft nochtans het geloof behouden. De gemeente van Efeze, niet tegenstaande de
te lijden onder een afwezigheid van Jezus, dat die hand in hand met zulke zielen kunnen gaan die zichzelf zo gemakkelijk kunnen helpen. Nee, het is geen om Jezus zelf te doen. Het is geen om het licht van zijn aanschijn te doen, terwijl ze zelf wandelen in een tastbare duisternis. En wanneer ik in de duisternis verkeer, dan kan ik het beschreven woord wel ter hand nemen. En ik kan de teksten wel opzoeken tot bemoediging en vertroosting. Maar ik gevoel zo de noodzaak van de geest om het in mijn ziel tot warmte en licht en leven te maken. En ik geloof wel de gezegende veiligheid en de gezegende staat van een kind van God. En dat hij bij het genadeverbond behorende nooit meer vergaan zal. En ik kan wel de onsterfelijke beloften van een getrouw verbondsgod aanschouwen. En ik kan wel de gunst overdenken die God zijn kinderen toedraagt. En dat hij de getrouwe is, de ja en de amen. En ik weet wel dat de Gods kinderen in zijn hoede veilig zijn. En dat er geen klauw van achter zal blijven. Maar voor mijn arme ziel mis ik dan het gevoel en het licht en het leven en de kracht daarvan. En mis dan de toelachende vriendelijkheid van zijn aangezicht. En dan ben ik begeerig om ook te zeggen wat David zei. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? O, zal er misschien iemand zeggen. Hoe kunt u dat toch allemaal zo zeggen? U hebt toch je Bijbel. En u hebt ons toch al zo menigmaal verteld dat u daar troost in hebt. U hebt al zo menigmaal tot het volk gezegd, wanneer ze wegzinken in hun beproevingen, dat ze toch hun Bijbel ter hand moeten nemen. Wel ja, mijn vrienden, dat zeg ik u zeker. En maar ik zeg er tegelijkertijd bij dat uw Bijbel u niet kan helpen wanneer gij in de strijd en in de benauwdheid en in de grootste verzoekingen verkeert. En ik heb u er ook nog bij gezegd dat wij zulke dwazen zijn. Och, zeggen ze, u lijkt wel een reus in de preekstoel, maar daarbuiten, ja net, mijn vrienden, daarbuiten, als de Heer zijn aangezicht verbergt, ben zo blind als een mol. En ik roep tot de Heer om de zaken in mijn hart te mogen leren. En of hij zelf de zaken in mijn hart nog eens recht komt zetten. En of hij mij nog eens een toelachting van zijn aangezicht wil geven. En dan is mijn hart verblijd als hij nog naar mij wil terugkeren. En opnieuw zich wil openbaren. Kijk eens naar die arme en bedrukte en beproefde man, koning David. Hoor hoe hij klaagt. Ik ben een worm en geen man. Kijk eens naar Asaf. Ik ben een groot beest bij u. Hij zegt, wie zal ons het goede doen zien? Als David in onze dagen geleefd had, zou hij genoeg huichelaars gevonden hebben om het goede te doen zien. De een zou zeggen, hier bij ons moet gekomen. Wij hebben nog het goede. Een ander zou zeggen, nee, het is daar. Daar is nog het goede. Nee, zou een derde zeggen, hier is het. Hier, wij hebben nog zulk een voorrecht. En een ander zegt, wij hebben nog de troostrijke woorden van de schrift. En een ander zegt, we hebben nog de schone beloften des Heren. En nog iemand zegt, waarom neemt ge die dan niet aan? Ziet, mijn vrienden, dat kunt u allemaal zeggen tot bestreden en aangevochten zielen. Maar aangevochten en bestreden zielen hebben daar niet zoveel aan. Die kunnen denken bij zichzelf, ge zijt nog maar net zo dwaas als ik ben. Ge zijt niet veel beter. Niets kan mij helpen dan de Heere alleen. Wat zou mij hulp baten van de mensen? Wat zou mij ook hun goede bedoelingen kunnen baten? Als ik in diepe armoede verkeer en ik weet dat er hier in Londen vele rijke heren wonen, al zouden ze nog zo'n hoog salaris hebben, wat kan mij dat helpen? Ik heb het persoonlijk nodig. En zo is het ook hierin. Och, mijn vrienden, wij hebben het persoonlijke geloofsvertrouwen in God nodig. En een zinkende, benauwde ziel die gevoelt zo dat hij dat persoonlijke geloofsvertrouwen in God van zichzelf niet kan beoefenen. Wel, zegt er een, is dat nodig om dat zo breedvoerig op de preekstoel te noemen? Ik denk dat ik er al aan begonnen ben voordat ik er erg in heb. En dat komt, mijn geliefden, het komt er zomaar uit omdat ik er zo dikwijls in verkeer. David zeide dus, wie zal ons het goede doen zien? En keert zich af van alle mensen. Verhef gij over ons het licht, uw aanschijn, zo Heere. Dat zal vreugde in mijn hart geven. Dat zal blijdschap geven. Wat is al het tijdelijke voorspoed, rijkdom en overvloed als de Heere zijn aangezicht verbergt? Op Op een andere plaats zegt David, verwerp mij niet van uw aangezicht. Neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils. En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. En kijk ook eens naar die waardige man Mozes. O, welke benauwdheden heeft hij moeten doormaken. Hij zegt, waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen we afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aarde is. En de Heere zeide, zou dan mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Loutere godsdienstige beleiders, die nimmer die lieflijke tegenwoordigheid Gods waargenomen hebben en ooit in die smeltkroes der ellende verkeerd hebben, die kunnen het met een uitwendige letterschors wel doen. Maar, mijn vrienden, als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan kan een arme ziel haar Bijbel wel nemen. Maar als de gezegende invloed gemist wordt, dan zinkt hun hart weg. O, welke droefheid gevoelen ze dan. Nergens is er iets gepast voor hen te vinden. Slaan het ene hoofdstuk op, ze gaan het andere hoofdstuk lezen, ze bidden er nog eens bij, maar hun hart blijft hard en hun gedachten blijven vleeselijk. Ze zien de oordelen tegen zich aangekondigd. Ze zien de vreselijke dreigementen tegen guichelaars en vermetele zondaren. En denken ze, ik ben bang dat ik er daar ook nog een van ben. Hun ziel wordt heen en weer geslingerd. Dan gaan ze weer eens tot een Heer. Dan gaan ze hun hart weer eens voor hem uitstorten. En dan gaan ze nog eens smeken of hij hen toch wel wil verhoren. En wanneer de Heer zijn gevoelige nabijheid ingehouden heeft en die arme mens aan zichzelf overgelaten blijft, dan vinden ze geen toegang tot de troon der genade. Ze zoeken hun hart voor hem uit te storten. Ze zoeken zichzelf voor hem over te geven. Maar ze blijven dezelfde. Het hart is zo koud als een steen. Ze vallen op hun knieën. Heere, wat ben ik toch een ellendig, zondig mens. Menige arme ziel heeft precies zoveel waarnemingen in het hart, dat die haar de ellendigste op aarde maakt. O, welk een ellendig, dwaas, zondig schepsel ben ik. Zou de Heere ooit tot mij willen komen? Nochtans, hoe menigvuldig uw beproevingen ook mogen zijn, ik kan u dit nog wel zeggen. Al uw beproevingen en bekommeringen zijn tienduizenden werelden waard. Ja, tienduizenden werelden zijn nog niets in vergelijking met deze beproevende omstandigheden en met dit uitzien naar de Heer. Ach, zegt een arme ziel, wat nu weer. Deed mijn vreselijke ellende, mijn naarheid, mijn dodigheid, mijn ongevoeligheid, mijn onkunde, mijn dwaasheid en mijn verlangen naar de Heer, is dat beter dan tienduizenden werelden? Wel ja, arme ziel, je kan dat zelf wel niet geloven, maar dat roepen tot God in al je ellenden is nog beter dan tienduizenden werelden. Wel, zegt iemand, hoe kun je dat nu jezelf laten ontvallen? Een hard hart, een ongevoelige, zondige, schuldige ziel als ik heb. En stelt u dat nu als een teken van een kind van God? Noemt u dat nu een teken van genade? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat een hard hart een teken is van een kind van God. En ik zeg niet dat een schuldige ziel een teken is en een blijk van genade. Maar ik zeg, als u zich zo hard en schuldig en zondig en ellendig en ongelukkig gevoelt, en u roept tot een levendige God, en u kermt om zijn gunst en om zijn liefde en om zijn gemeenschap en om zijn genade, en om de vergevende kracht voor uw arme, schuldige, dodige ziel, en dat hij mag komen En dat hij u mag levend maken. En dat hij u mag verkwikken met het leven Gods en met de kennis van zichzelf. Ik zeg, dat is een kenmerk van genade. En ik zeg erbij dat God u op zijn tijd ook zal horen en verhoren. Maar wat ik er ook bij zeg is dat God zijn eigen tijd kent. En dan krijgt hij ook al de eer en al de lof. Mijn vrienden, al de tijd dat de Heere zijn tegenwoordigheid inhoudt in de ziel, gevoelt ze zich ellendig. Ze is niet te troosten enkel met wetenschap. En bovendien komen er een legioen duivels die zich gaan bewegen en ronddolen in het hart van zo'n mens. Duivels die zich niets bekommeren dan om de machtige arm Gods. En welke dieren des wouds kruipen er dan niet rond en komen uit hun holen tevoorschijn? Soms als de zon der gerechtigheid in zijn schoonheid schijnt in het hart van een arm kind van God en hij de gemeenschap Gods mag ondervinden, dan durven al die duivels en die dieren hun gezicht niet te vertonen. Nog zelfs te huilen of te blaffen. Maar als de zon ondergaat, dan komen die wilde dieren des velds rondkruipen en die duivelen komen uit hun holen. En die beginnen te bespotten met God en met de ziel en met genade. Eens was er een tijd dat ik verwachtte met blijdschap en vrede in het geloof ten hemel te wandelen. Maar ziet, mijn blijdschap veranderde in droefheid. De duivel kwam op de been. Duizenden tegenstanders en vijanden ontdekten zich. En soms, na een ogenblikje zoete gemeenschap met mijn God, heb ik opnieuw gevoeld dat de duivel terugkeert. Wat een gebrul in mijn ziel. Wat een helse godslastering in mijn hart. Wat een vuile, lage, gemene gedachten over God. Wat een ongeloof en verdenking van hem. En wat een slinkse, vuile en gemene gedachten overweldigde mijn hart. Is dit ook uw bekommering? Is dit ook uw droefheid? O, mijn vrienden, ik ben honderden keren in deze diepten geweest. En als de Heere zich teruggetrokken houdt, dan is er voor een arme ziel geen helper. Ze wordt door Satans kracht aan alle kanten voortgesleept en gestookt. De vader der leugenen zal haar een guichelaar noemen en een vermetele stakker. Hij zegt haar dat ze belijdt, dat ze de ware bevinding heeft. Maar het is allemaal bedrog. Ge hebt uzelf en anderen bedrogen. En dan zingt de ziel weg voor de Heer. Nochtans, in alle bestrijding en aanvechting en droefheid, de Heere zal hem bewaren. Zo nu en dan barst daar eens een diepe kerm en een zuchten los. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. En aan zulke oefeningen als deze dreigt Satan soms de arme ziel weer opnieuw in zwarte wanhoop te doen zinken. Mijn ziel is bij tijden wel zo onderdrukt geweest dat wanneer er een kerm in mijn hart opkwam, ik zelfs dacht dat dat ook nog van de duivel kwam. Maar als de Heere met zijn licht en leven komt, dan moet een duivel weer wijken. Dan maakt hij alles met zichzelf zoet en goed. O, mijn vrienden, de ziel is het te doen om God en zijn bezoeken van liefde en van gunst en van vreugde en van heil. Een mens mag alle gemakken van deze wereld hebben en alle zegeningen in de weg der voorzienigheid genieten. Maar als ze het lieflijke aangezicht des Heeren mist, dan is de aarde van haar hart leeg en ijdel. Heere, zonder u is mijn leven niets. Zonder u kan niets mij vrede geven. Er zijn mensen die van alle kanten met goedheid, met weldaden in de voorzienigheid omringd zijn. En die kunnen getuigen, Heere, deze zegeningen heb ik van u gekregen. Maar ik heb zulk een hard hart daaronder. Ik heb geen versmeltende kracht in mijn ziel. O, Heere, Geef mij niet alleen die zegeningen, maar schenk mij toch ook een versmeltend vernederd hart voor uw aangezicht. Maar dan komt de duivel en die fluistert stilletjes in zijn hart dat al die zegeningen nog maar het uitwendige betreft. En dat ze toch onder Gods toren blijven liggen. En dat ze toch nog niet verder gekomen zijn dan een ellendige guichelaar. Oh, wat een droefheid brengt dat met zich mee. Een droefheid in de ziel die niemand kan wegnemen dan de Heere alleen. Dat ons brengt om nog te letten op het tweede punt. De Heere zegt tot zijn discipelen, ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden. Ja, juist, dat is het wat een arm kind nodig heeft en waar zijn hart naar uitgaat. Ik zal u wederom zien. De Heere te mogen zien en in die zalige gemeenschap des Heeren te mogen delen. Niets dan dat kan hun droefheid veranderen in blijdschap. Menigeen heeft de letter der waarheid wel in beoordeling des verstands, maar mist de kracht. O, zeggen ze, Heere, gij kunt de kracht daarvan geven. Het is me om u te doen en om die goddelijke kracht in mijn ziel te ondervinden. Zie eens naar Maria Magdalena, toen de Heere naar haar wilde omzien. Zeer vroeg ging ze naar het graf, als het begon te lichten. Toen ze zag dat de steen afgewenteld was en het lichaam van de Heere Jezus er niet was, ging ze snel terug en vertelde aan de discipelen dat de Heere Jezus niet meer in het graf lag. Ze gingen daarheen en zagen dat het al zo was. Och, arme Maria, wat weende ze van droefheid. Ze hebben mijn Heere weggenomen. Toen de hovenier, want ze meende dat die het was, tot haar kwam. Vrouw, wat weent ge? Wien zoekt ge? Zeide ze, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En toen zeide Jezus, Maria. En o, hoe veranderde haar droefheid in blijdschap. Ze viel aan zijn voeten en ze zou hem omhelst hebben, maar Jezus hield haar terug. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hen, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. O, wat werd haar hart met blijdschap vervuld. Wat een straal van heerlijkheid brak er door in haar ziel, toen hij zijn heerlijke persoon aan haar openbaarde. En was zo ook niet met de twee discipelen de Emmausgangers. Treurig en droevig, troosteloos gingen ze over de weg. Jezus kwam zo ongemerkt bij hen. Wat redenen zijn dit, die ge onder elkaar verhandelt? Waarom ziet ge zo droevig? Ze zeiden, zijt ge dan een vreemdeling te Jeruzalem? Weet gij de dingen niet die deze dagen daarin geschied zijn? Welke? Toen antwoordden ze hem, de dingen aangaande Jezus van Nazareth. Een profeet, krachtig in werken en woorden, voor God en het volk. Maar onze overpriesters hebben hem overgeleverd tot een dood en hem gekruisigd. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En het is nu al de derde dag dat deze dingen geschied zijn. En dan zegt de Heere tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En toen opende hij hun de schriften en hun verstand. Ze kenden hem niet, want hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Maar hun harten begonnen te branden en te gloeien. Ze ondervonden reeds de verwarmende invloed van zijn nabijheid. Ziet u niet, mijn vrienden, dat dat meer waard is dan al de godsdienst in uw verstand? Die warme nabijheid van de Heer Jezus, dat ondervonden ze in hun ziel. En dat ging vooraf aan de openbaring van hem, wat zij van hem ontvingen en verkregen hebben. Ik zou, om eerlijk te zijn, geen spuit willen geven voor al die bevinding zonder die warme invloed van hem. Wat baat het een mens? Hij kan doen en laten en zeggen zoveel als hij wil. Maar je hebt die verwarmende invloed van de Heer Jezus nodig in uw ziel. Dat zal uw ziel verwarmen. En dat zal de vrucht daarvan openbaren aan uw medemens. O, wat waren deze twee mannen verrukt van blijdschap. Wanneer hun hart zo verwarmd werd dat hij zich aan hem wilde openbaren. Die gezegende persoon had heel hun hart en ziel en leven ingenomen. En hij werd van hen weggenomen voor hun ogen. Hij maakte zich bekend en vertrok. En na zijn vertrek vervielen ze toen weer in droefheid. Nee, mijn vrienden, de vrucht daarvan bleef levend in hun ziel. Want ze gingen aanstonds naar Jeruzalem en vertelden dat grote nieuws dat Jezus was opgestaan van de dood en dat hij zichzelf aan hen had geopenbaard in het breken des broods. En toen, terwijl ze nog spraken, stond Jezus zelf in het midden. Vrede zij u. En toen hij dat gezegd had, toonde hij zijn handen en zijn zijde. O, hoe verblijd waren de discipelen toen ze de Heere zagen. En zo is het nog, mijn vrienden, als Jezus weer eens aan een arm kind van God verschijnt. O, wat een kostelijke ontmoeting. Wat een dierbaar liefdebezoek. Wat een verwarmende tegenwoordigheid. Wat een kracht en een sterkte openbaart hij dan. Wegvliegt de smart en de treuring en de wening en de droefheid. Geen greintje blijft erover. Alles verandert in vreugde en blijdschap in de Heere. Ik zal u eens vertellen, hoewel ik gedacht heb dat ik het nooit zou kunnen zeggen, wanneer de Heere op deze wijze aan mijn ziel verschijnt, wil ik nog wel een storm indien die gevolgd mogen worden door zo'n zoete verlossing als deze ondervinden. Maar als de duivel weer een storm begint uit te broeden, o, welke onheil werkt dat in mijn ziel, dan denk ik in mijn oude vrezen te vervallen dat de Heer nooit meer terug wil komen. Maar, zeggen sommigen, waarom kijkt u dan niet terug op uw voorgaande verlossing en ondervinding? Ik moet u eerlijk zeggen, mijn vrienden, het is niet mijn terugkijken naar vorige ondervinding. Maar ik kijk vooruit. Het is mij om Christus te doen, om een vernieuwde openbaring aan mijn ziel. En dat belooft hij hier. Ik zal u wederom zien. Ja, ik heb hem altijd zo goed als zijn woord bevonden. Maar soms heb ik wel gevreesd dat ik hem nooit meer zou zien. Dan zag ik op mezelf en mijn afmakingen. En ik kan u eerlijk vertellen, God is voor mij deze 50 jaar wel zo goed en zo vriendelijk geweest. Ik heb nimmer een benauwdheid of beproeving gehad, of het nu naar het lichaam was, of in mijn gezin, of geestelijk, of iets van een andere aard, of hij heeft mij willen helpen, bijstaan en verlossen. En toch, als ik weer aan mezelf overgelaten word, verval ik weer in mijn oude kwaal, hard, koud, vleeselijk, dood. Ik kan u nauwelijks in woorden vertellen hoe naar en ellendig of ik mezelf dan gevoel. Niets van Christus heb ik in mijn hart. Maar iets dat Christus haat. En dingen die hij lief heeft, die wedersta ik dan. En dan zeg ik wel eens, er is er niet één in de plaats onze woning die zo'n rebel is dan ik. Zo'n opstandeling na zoveel ontvangene weldaden. Dan voel ik mezelf al zo ondankbaar en zo verhard. Nadat de Heer zo goed voor mij altijd geweest is. In de voorzienigheid en in genade. En mij uit zoveel moeite en noden en ellenden uitgehaald heeft. En wanneer ik aan mezelf overgelaten word, heb ik geen sprankje godsvrucht in mijn ziel. O, dan val ik ter neder op mijn knieën. O, dierbare lam Gods, ik verdien uw liefde niet. Ik verdien uw aandacht niet. Ik verdien uw gunst niet. Ik kan er niet eens ook meer om bidden. En ik durf mijn begeerten daarom tot u niet meer uitstorten. Ik heb u al zo dikwijls beledigd. O, mijn Heere, mijn God, ontfermt u mij. Dan voel ik mezelf al als zo een walgelijk en een laag zondaar, dat ik me amper kan voorstellen dat dat samen kan gaan met de genade Gods. En wanneer ik in zulke diepte ben, gebeurt het wel dat de Heere lieflijk in mijn hart afdaalt en dat Hij vrede in mijn ziel schenkt. En dan is het dikwijls in mijn hart geweest, och Heere, is dat weer uw stem? Wilt Gij nog terugkomen, o Heere? Welkom, welkom, o Heere, kom weder in mijn ziel. En zegt de tekst, niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Nee, nee, mijn vrienden, niemand kan het wegnemen. De mensen kunnen het proberen weg te nemen, ze kunnen het niet wegnemen. Het is een inwendige vrede, het is een inwendige gunst, het is een inwendige weldaad die God de Heilige Geest verleent. De mensen zouden evengoed kunnen proberen om sneeuwballen naar de zon te gooien en die dan weer terug te doen kaatsen. De mensen kunnen wel proberen met een emmer de machtige oceaan te ledigen. Het zal niet gelukken. Zo kunnen de mensen ook die vrede Gods die Hij in de ziel heeft niet wegnemen. Vrees niet, zegt de Heere, ik heb u verlost. Gij zijt de mijne. En wat antwoordt dan de ziel? Vol verwondering en aanbidding. En gij zijt ook de mijne, mijn Heere en mijn zaligmaker. O Heere, gij zijt mijn trouwe vriend. Mijn licht, mijn leven, mijn een en mijn al, voor nu en voor eeuwig. Ja, en wat zegt dan de veroordeling van de mensen? Als ik 40 of 50 jaar geleden dacht dat er van Gods volk gegriefd werden, omdat ik te eenvoudig tot hen sprak, dan maakte mij dat ongerust wanneer ik thuis kwam. En inderdaad, ik had heel wat wild vuur. En ik was een heethoofdige jonge man en prediker. En ik wilde graag al de mensen overtuigen. De mensen moesten allemaal gaan denken zoals ik dacht. Maar ik heb het wel ondervonden dat ik al de mensen niet tot één gemoed en één van gevoelen kan maken. En nu is 50 jaar later. Ik ben gejaagd, gedreven, gebeukt, geslagen. En nu schenk ik minder aandacht aan de veroordeling van de mens. En zoek de mensen niet allemaal tot één te maken en allemaal gelijk te maken. Ik zoek ook niet de dingen der mensen. Maar dat God voor de mensen mogen zijn, dat een zaligmaker en een verlosser en een heiland. En dan mogen ze mij noemen gij oude guichelaar, of ze kunnen mij noemen gij vrome en gij heilige. Het zegt me allemaal niets. Het is mij om mijn God te doen. En dat mijn God onder u mogen werken en dat hij uw zaligmaker mogen zijn. Zo gevoel ik het in mijn hart. O, hoe zoet is dat hem die tegenwoordigheid Gods in de ziel te mogen ondervinden. Dat is te wandelen met een Heer. In de gemeenschap des Heren. In de bezoekjes des Heren. Ik heb vanmorgen vroeg mijn traagheid gevoeld. Mijn dodigheid en mijn moedeloosheid. Terwijl ik voor u moest voorgaan. Ik bladerde van achter naar voren om een tekst te vinden. Maar ik vind altijd dat indien de tekst mij pakt, dan gaat het heel wat beter dan wanneer ik de tekst pak. Na enige tijd veranderde het een weinig inwendig. Ik zei, Heere, ik moet weer opgaan voor uw arme volk te spreken. En ik heb niets. Ik heb niets te zeggen. En er zijn van uw kinderen die hebben behoefte aan u. Die hebben geen behoefte aan mooie woorden of mijn eigen standpunt of visie. Maar die hebben behoefte aan u en aan uw toelaging. En daarop kreeg ik dan deze woorden. Met een weinigje smaak en met een weinigje zoetigheid, wat de Heere ontsloot voor mijn ziel. Eer dat we nu de toepassing lezen, zingen we van Psalm 66, het 8e en het 9e vers. Gij al die God vreest, wees toch stil. Kom tot mij en hoort en wilt verstaan. Want de verhalen heb ik willen, dat goed dat mij God heeft gedaan. Als ik hem heb gebeden klachtig, heeft mij haast verhoord voorwaar. Dies heeft mijn tong oorzaak waarachtig, hem te loven vrij openbaar. En wat er verder volgt in het 9e van Psalm 66. Kent u nu zulke waarnemingen, mijn vrienden, als ik u geschetst heb? Hebt gij ook uit de nood en verlatenheid tot een Heere geroepen? Niet met het hoofd, maar uit het hart. Dan zullen we ook de liefde en de tegenwoordigheid des Heeren gevoelen en de kracht en de barmhartigheid Gods gewaar worden in het ondersteunen, in het verlossen, in het beschermen, in het banen van een weg voor ons in deze woestijn en huilende wildernis, om ons uit elke beproeving en verdrukking en verzoeking te verlossen. Leiden deze zaken Gods volk ertoe om dan in de zonden gerust te kunnen leven, opdat de genade meerder worden, gelijk wij beschuldigd worden? Denken ze daarom licht over de waarheid Gods? Leidt het tot een losbandig leven? Och nee, mijn vrienden, Gods gezegende werk in de ziel maakt de consciëntie teder. Vervult het hart met goddelijke vrees. Het geeft hem tot een Heer om genade te roepen, om hem te ondersteunen, zodat hij meer en meer de Heere mag eren in lichaam en ziel, welke goden zijn. De arme ziel die in deze dingen wordt geleid, geoefend en geleerd, die zou net zo heilig willen leven als God heilig is. Die zou net zo rein willen zijn als Jezus rein is, als het maar mogelijk was. Zijn smart is dat hij niet zo heilig is als hij zou willen. Want zijn ziel bemint de heiligheid omdat God ze bemint. Niet dat hij denkt dat hij door een heilig leven de hemel zou verdienen, maar omdat God hem ietsje van de hemel in zijn hart geeft, en daarom wenst hij zowel te leven als te sterven tot de ere Gods. Amen. Eindigen met dankzij. Heere, zou u het ons bevindelijk en persoonlijk willen leren, dat we iets mogen kennen van de weg van verdrukking, kruis en lijden, en van de geestelijke verlating waarin gij uw volk oefent en tuchtigt, omdat het u behaagt hem in de nood en in de dood en in de duisternis en de donkerheid te leiden, om daar goede lessen te leren. Dat mocht ons nu door genade ook te beurt vallen. En dat we ook iets van die zalige en hemelse vreugde door Christus in God zouden mogen leren kennen. Daartoe de preek ook van vanmiddag zegenen, gedenkende hem die geroepen wordt voor te gaan, dat het mogen dienstbaar zijn tot de heerlijkheid Gods, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot nut en vrucht voor de ziel, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 42 en daarvan het 7e vers. Waarom wilt gij u zo kwellen en beroerd zijn, o ziel mijn? Wil gans uw hoop op God stellen, voor nu zal hij gedankt zijn. Omdat hij is, zo men ziet, mijn heil die mij gunsten biedt. Die is mijn ziel, wil u verblijden, de God is, die ik bid in het lijden. Het 7e van Psalm 42. Deze preek is van John Warburton, uitgesproken 18 april 1848. Eindig nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.